Ja, wij komen hier voor één doel, dat bent u. En ik hoop dat dat ook echt uw verlang is om ook deze ochtend God te willen ontmoeten. Goedemorgen, gemeente.
Goedemorgen.
Van harte welkom allemaal. Vandaag zondagmorgen 10 november. En fijn dat jullie er allemaal weer zijn om een ontmoeting met elkaar te hebben. Maar bovenal een ontmoeting met God. En we zien uit naar een mooie dienst. Goed dat jullie ook jongens en meisjes zijn. En we wensen jullie ook straks veel plezier bij jullie ochtendprogramma in de kinderkerk. Ik zat net al te kijken, maar het is een beste stapel schoenendozen ondertussen gebracht. Hebben jullie er zelf ook eentje gemaakt? Ja? Mooi, heel goed. Nou, Martin zei net al, het past alleen nog jammer in één auto. U heeft nog kans om een schoenendoos te maken. Tijd om een schoenendoos te maken. De sluitingsdatum is 15 november, dus nog een week. Dus ik zou zeggen, probeer de stapel nog wat hoger te maken. Voor ik verder ga met de afkondiging, wil ik de dienst opdragen aan de Heer. Zullen we bidden? Ja, Vader, dank u wel dat we zo in alle vrijheid deze morgen bij elkaar mogen komen om u te ontmoeten. Heer, om elkaar te ontmoeten, Heer, en naar uw woord te luisteren, wat Alex ook zal doorgeven aan ons. Vader, dank u wel dat u ons gebracht hebt. Maar wilt u ook bij degene zijn die niet konden komen. Heer, die door ziekte of omstandigheden thuis zitten. Dat u hen in het bijzonder ook zou zegenen, Heer. En misschien als ze de dienst afluisteren ook zou zegenen. Dank u wel dat we u als God hebben, Heer. En dat we in alle vrijheid zo met elkaar u mogen aanbidden. Dat u zo deze dienst maar in uw handen neemt. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. En zo mogen we ook weten dat deze morgen onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn handen is begonnen te doen. En daarom, gemeente, mag ik u zegen met de liefde, genade en vrede zijn met u, van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de trouwste. Amen. Ja, ik zei het al, ook de mensen die de dienst later zullen meebeleven en beluisteren, wensen we uiteraard God zegen toe. Het gebed wordt gevraagd voor de zieken en herstellenden. De lijst hangt bij de ingang en ik zal er enkele noemen. Uiteraard Jan en Els Baks. Jans gezondheid gaat toch wel achteruit en dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie. Voor Els, die hem zo bijstaat ook, blijft ik voor hem bidden. Ook gebed gevraagd voor Joke van Marion. Zij wordt morgen ook geopereerd. En ook Clarie Vassalo's wil ik noemen, want we missen haar ook al een tijd. Hè? 6 weken hoorde ik. Dus zij heeft last van de rug. Dus wilt u ook voor haar blijven bidden? Bidt u ook voor Pim Durieu? Hij heeft zijn eerste chemo gehad en voelt zich eigenlijk heel goed. En hij hoopt daarom op 15 december aanstaande gewoon te kunnen komen. Maar bid voor hem en Jacqueline en voor de kinderen, want het is best een moeilijke situatie weer voor hem. Uiteraard noem ik Ada ook even en we zijn erg dankbaar dat ze al zoveel leuke dingen heeft mogen meemaken. Hè? Trouwerij en overgrootmoeder is ze geworden, weer. Dus dat is bijzonder. Want we zeggen het natuurlijk wel vaker, maar vergeet niet inderdaad God te danken voor alle mooie dingen, maar ook voor zijn nabijheid in de moeilijke omstandigheden. Want mensen worden echt gedragen. Dan de agendapunten. Aanstaande maandag komt de kerkraad bijeen. Heeft u iets op uw hart? Schiet even van ons als oudste aan. Woensdagochtend is er de inloop morgen om 10 uur. Voor koffie en fijn contact met elkaar. Donderdagavond om 8 uur de gemeentebidstond. Waar u alle voor uitgenodigd bent. En zoals het woord al uitnodigen al zegt, ook nodig. Hè? 24 november. Dan willen we Aniek de Vos bevestigen als lid van de gemeente. En dan houden we ook het heilige avondmaal. Aniek, zou je even op willen staan? Ja, de meesten kennen je natuurlijk nu wel ondertussen. Maar even. Ja. Vandaag is er een extra collecte. En deze is bestemd voor het heil des volks. Warm van harte aanbevolen uiteraard. Dan heb ik nog het voetbal in de zin. Ja, Peter, zou jij wat willen vertellen?
Goedemorgen allemaal. kwam er even uit, vind ik makkelijker. Volgend jaar, dat klinkt heel ver weg, maar dat is best wel snel. 3 en 4 januari gaan we weer volleyballen. Op 3 januari staat voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar. En hopen we ook een team met de jeugdclub te maken. Dus wil je daar meedoen, geef je op aan mij. Zaterdag 4 januari hebben we jullie support hard nodig. Er zijn altijd veel teams van de VEG en we hebben ook supporters nodig. Dus zet dat vast in uw agenda. Het is in Sporthal De Brug in De Schoten. Dan bent u nou van harte uitgenodigd om mee te doen of aan te komen moedigen. Ik zal even kijken naar de prijzen. Het jeugdtoernooi is inclusief eten. Dus de jeugd eet met elkaar, doet dan een soort quiz en daarna gaan ze het toernooi spelen om elkaar wat beter te leren kennen. Die vrijdagavond kost €8,50 per persoon. Voor de zaterdag is deze keer ook zonder maaltijd, net als vorig jaar, is het €7 per persoon. En wil je bij beide toernooien meedoen, als je in de leeftijdsklasse valt natuurlijk, van 12 tot en met 18, is het samen €12 per persoon. De informatie komt ook op de deur te hangen en opgeven kan bij mij. Betalen mag contant, maar mag ook via een tikkie of zo, dan kunnen we dat regelen. Als je nog meer wilt weten, dan kunt u me naar de dienst even spreken. Dus geef je vooral op, dan kunnen we weer 4 of misschien 5 teams maken. Zou leuk zijn. Bedankt.
En na afloop van het toernooi hebben we altijd ook een zingin. Dat alle gemeenten en kerken bij elkaar komen om God te prijzen. En ook daarvoor bent u natuurlijk uitgenodigd. Dat doen we in de ambassade. Om 8 uur begint dat. Dus zet het in de agenda. Volgende week zal, zo de Heer wil, Brian Habel voorgaan. En wilt ook bidden voor zijn voorbereiding. Nou, zoals gezegd gaat vandaag voor onze broeder Alex Dillen. Fijn dat je er bent. En God zegen straks bij je doorgeven van het woord. En dan gaan we alleen zingen in de zangmuziekgroep.
Dat zijn wij. Goedemorgen allemaal. We beginnen met de kinderliedjes. Dan is er iemand die heel fanatiek die microfoon wil vasthouden. Kijk. Ik hoop er al een paar hoor. Schroom niet, kom lekker naar voren. Dan zingen we samen. We beginnen met Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Nummer 69. vergeet u denk ik niet meer. Ben je groot of ben je klein? Nummer 18. Zingen. En vergeet niet, God houdt van jou en ook van iedereen. Gaan wij verder met het zingen van lied 217. O, welke wonderen verlossen. kocht mij vrij. 588. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geoefend. Dan, niet iedereen was erbij, maar het klonk al goed. Wie vertrouwen op de Heer? U ziet het al een beetje. De zangdienst gaat een beetje over genade en op God vertrouwen. Nou, het beste, denk ik, wat je kan ten deel vallen, dat is de genade van God. Okay? Beter bestaat er niet. De liefde van God en de genade van God, dat is heel mooi als dat je ten deel kan vallen. En die hebben we nodig, want ja, er gebeurt gewoon heel veel in de gemeente, maar ook rondom ons heen. Maar wij mogen vertrouwen en rekenen op de genade van God.
Zijn als de herfst die aan die wandel van voor altijd.
die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Het volgende lied, 688. Genade zo groot aan mij die het niet verdient. Laatste lied, Jezus alleen, ik bouw op hem. Zullen we die staande gaan zingen met elkaar?
Thank you. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het punt om het nog een keer te doen, maar ik ben zo enthousiast meteen. Dat is, onderweg hier naartoe moest ik denken aan een tekst die ik van de week gelezen heb. Ik heb mij voorbereid op een heel andere preek, maar er was een tekst die mij van de week trof. En die staat in Jacobus 5, vers 17. Ik zal het zeggen, daar staat dat Elia een mens was als wij. En het trof mij, het waren maar een paar woordjes, maar het trof me heel diep en het hield me ook echt bezig. En ik dacht, vanmorgen ga ik daarover spreken, maar dat doe ik niet. Maar het hield me wel erg bezig, hoe wij opkijken naar mensen. Hoe wij opkijken naar, zo iemand als Elia zou ik nooit kunnen zijn. Iemand als Paulus, of iemand als Petrus, of iemand als David. We kijken op naar deze mensen en dan zegt de Bijbel van, Elia was gewoon een mens zoals wij. Heel veel mensen hebben wel eens tegen mij gezegd, dat wat jij doet, dat kan ik niet. En dan denk je, wat een onzin. Dat kan je wel. Het is het feit dat je het eigenlijk al tegen jezelf zegt, dat je het niet kan. Dat je in feite dat al opgeeft. Maar Gods geest die in mij woont, woont in u ook. En ik geloof dat
heb ik ook gehoord, ja.
Wat zeg je, Ada?
Dat heb ik van de week ook gehoord.
Nou, maar hartstikke mooi. Ja, ik heb het niet gehoord, maar ik... Dus niet dat wij hetzelfde hebben gehoord, maar... Maar wij zijn gewoon mensen en wij kunnen veel meer dan wat wij denken door Gods geest die in ons woont. We zijn soms gewoon te bang, maar daar wilde ik niet over spreken. Ik wil met u over spreken over dat God te laat komt of dat Jezus wel eens te laat blijkt te komen. En hoe reageren wij erop? En ik wil met u lezen uit Markus 5. Dan lezen wij zo'n gedeelte, maar weet u, ik had op een gegeven moment had ik al een stuk of 5 verhalen. Dus uiteindelijk moest ik kiezen wat ik vanmorgen wil behandelen. Want anders dan zijn we vanmiddag nog laat bezig. En niet dat het Formule 1 is vanmiddag. Maar ik moet wel op tijd zijn, want ik vlieg vanavond naar Zuid-Afrika toe. Ik moet weer nodig. Markus 5, vers 21 tot vers 23. Of 24, Markus 5, dat gaan we lezen. En Jezus met het schip overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee, dus hij kwam aan met het bootje. En dan moet je je voorstellen dat als hij daar dan aankomt met het bootje, is er meteen opgegeven een hele grote schare van mensen. En er kwam een van de oversten der synagogen, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringende... Zeggende, mijn dochtertje ligt op sterven, mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mee en een grote schare volgde hem en ze drongen tegen hem op. Nou moet je je voorstellen, ik kan me herinneren dat ik toen mijn oudste dochter... Ze is inmiddels 30. Wij blijven er ook niet jonger op. Maar die lag nog in een kinderwagen toen Bassie en Adriaan bij ons in Velsenbroek zou komen. En we gingen daar ook maar even naartoe. Weet je wel, wie wil Bassie en Adriaan nou niet zien? Dus wij gingen naar Bassie en Adriaan toe. En het was hartstikke druk. En we dachten, we blijven zo'n beetje aan de kant. Maar voordat wij het wisten, stopte die auto van Bassie en Adriaan hier naast ons. En ze stapten uit. En ineens waren wij omringd. Met die kinderwagen waren wij omringd door een schare van mensen. Van iedereen die Bassie en Adriaan wilden zien. En het werd zo gek dat mensen totaal niet in de gaten hadden dat wij met een kinderwagen zaten. Dat wij met een kleintje in zo'n kinderwagen zaten. En we werden verdrongen door al die mensen. Wij stonden zo hard tegen die auto aan. En we werden letterlijk, die mensen hadden letterlijk niet in de gaten dat er een kinderwagen is. En die kinderwagen die viel om. We hadden het kind gelukkig wel in onze armen. Maar zo zie je hoe gek dat kan worden met zo'n schare van mensen. Hoe eng dat is. En ik kan me voorstellen dat dit bij Jezus ook het geval was. Iedereen die Jezus zag, die wilde bij hem zijn. En dan heb je zo'n geweldige schare van mensen die dan zo dicht mogelijk bij Jezus wil zijn. Want waar Jezus is, daar gebeurt iets. Dus ze wilden bij Jezus zijn. Nou, en dan wil ik met u lezen vers 35. Dat doen we terwille van de tijd. Maar ik ga het verhaal met u best bespreken. Toen hij nog sprak, dus Jezus, kwam men uit het huis van die overste der synagogen hem zeggen, uw dochter is gestorven. Waarom valt gij de meester nog lastig. Nou kent u het verhaal, maar wat ik eigenlijk de nadruk nu vanmorgen op wil leggen, is die schok van het is te laat. Het kind is dood. Het is te laat. Laat maar. Stoor de meester niet langer. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw geweldige liefde voor ons. Dank u voor dit moment dat wij hier 10 november, zomaar 2019, hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. En het is geen fout. U maakt nooit een fout om ons bij elkaar te brengen. Het is uw moment en we bidden, o God, dat uw woord zal spreken tot ons hart. Dat het niet zomaar een preek is, maar dat we werkelijk zullen ervaren dat uw woord levend is in ons en door ons heen. En wordt verheerlijkt, o God, door uw woord in Jezus' naam. Amen. Wat ik al zei, die schade die is zo groot, en dan is dat een overste van de synagoge. Dat is niet de eerste, de beste, dat is niet iemand van de synagoge, maar dat is de overste, dat is een van de leiders van de synagoge. En u kent het, misschien de achtergrond van de synagoge wel, van die Joden en vooral de Farizeeën die dan met name op een gegeven moment in de synagoge zijn, die tegen Jezus zijn. Dus het heeft deze man, die overste, wat gekost om uiteindelijk naar Jezus te willen gaan, uiteindelijk op een gegeven moment om te vragen of Jezus zijn handen op zijn dochtertje wil leggen, zodat het dochtertje weer tot gezondheid zou komen. Dit was zijn laatste hoop. Ze hebben alles misschien al geprobeerd en niks werkte. En hij had gehoord van Jezus dat hij zieken kon genezen. En misschien kon hij ook dan de ziekte van dit dochtertje, van dit meisje van 12, kon hij misschien genezen. En hij stormde naar Jezus af door die scharen heen. En dan kun je je voorstellen hoe moeilijk dat geweest moest zijn. Om door al die scharen, dat hele pak van mensen door te komen om bij Jezus te zijn. Want iedereen wil bij Jezus zijn. En uiteindelijk redt hij het dan om bij Jezus te komen. En hij begon Jezus te smeken. En dan moet je je voorstellen wat voor een vernedering dit eigenlijk is voor zo'n overste van de synagoge. Die zich vernederde om uiteindelijk naar Jezus toe te gaan, om Jezus te smeken, om alsjeblieft mee te gaan. Dit is mijn laatste hoop. Gaat u met mij mee en legt u uw handen op van dit meisje. En gelukkig hoefde hij niet lang te smeken. Jezus zei meteen, ik ga met je mee. En dan moet je dat zien, dan begint die stoet, die hele schare begint dan ineens op geen die richting van het huis van Jairus te bewegen. Dat gaat heel erg langzaam en traag. Want iedereen staat in de weg. Niemand maakt een baan. Maar iedereen loopt maar heel, heel mondjesmaat mee. En Jairus die heeft zo'n haast. Want het dochtertje gaat zo kunnen sterven. Schiet alsjeblieft op. Ga toch uit de weg. Ik zou misschien hebben geroepen. Hete soep of zoiets. Maar die man was in paniek. Maar hij was blij dat Jezus meeging naar dat huis. En ineens staat Jezus stil. Het staat er, hebben we niet gelezen. Ineens staat Jezus stil en hij draait zich om. Wie heeft mij aangeraakt? En dan denk je, Iris, man, wat maakt het uit wie u aangeraakt heeft? Ga alstublieft mee naar mijn huis, want mijn kind. Er zijn zoveel mensen die u aanraken. Dat zijn zijn discipelen ook, die zeiden dat van. Maar het zijn zoveel mensen. Dus hoezo, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen raakt u aan. Maar Jezus voelde die kracht uit hem uitgaan en er was een vrouw die net zoals Jairus die drang had om bij Jezus te komen, omdat ze al zoveel jaren zo ziek was en zoveel doktoren had geraadpleegd en maar niet van haar probleem afkwam. En zij drong ook door, net als Jairus, tot dicht bij Jezus. En ik kan me voorstellen dat er meer mensen waren waarvan wij misschien niet lezen. Maar die dicht bij Jezus wilden komen. Ook deze vrouw drong door deze hele schare. En uiteindelijk kon zij zijn kleed even aanraken. In geloof dat als ik hem alleen maar aanraak, dan kan ik tot genezing komen. Jairus had bijna dat dochtertje mee moeten nemen. Alleen aan moeten raken. En die vrouw werd terstond genezen, staat er. En hij voelde dat. Wie heeft mij aangeraakt? Nou, iedereen raakt aan. Nee. Er is de kracht van mij uitgegaan. En die vrouw die beleed dat, die vertelde het hele verhaal, staat er in de Bijbel. En Jezus zei tegen haar van, jouw geloof heeft jou gered, je bent gezond. Je bent genezen. En toen wilde Jezus door en dan op dat moment was er nog iemand die door die hele schaar, door die stoet heen was gedrongen. Alles gedaan heeft wat hij kon om bij die overste van de synagoge te komen. En tegen hem te zeggen van, doe geen moeite meer. Het is al te laat. En dan kan ik me de reactie van Jairus op dat moment inderdaad zo goed voorstellen. Dat hij denkt van, als deze vrouw hem niet tegen had gehouden, waren wij misschien nog net op tijd geweest. Maar nu staat hij zijn tijd te verdoen aan deze vrouw. Wie heeft mij aangeraakt? En Jezus is nu te laat. Mijn dochter is dood. Er is geen hoop meer. Nou, wij kennen het verhaal natuurlijk en daar kom ik straks wel terug. Maar voor hem op dat moment zakte de moed in de schoenen. Kun je je voorstellen, een overste van de synagoge die alles heeft gedaan, zich heeft vernederd om uiteindelijk door die scharen heen te breken, om bij Jezus te komen. En dan te moeten beseffen, deze vernedering was allemaal te vergeefs. Mijn kind is dood. Jezus kwam te laat. En zoals ik zeg, er zijn heel veel voorbeelden hiervan, van in de Bijbel, van dat het lijkt alsof God, of dat Jezus te laat kwam. Terwijl ik het voorbereidde, moest ik denken aan een vriend van mij, ook in Zuid-Afrika, ik ga hem nu niet zien. Ik ga van mijn rooibos naar Zuid-Afrika. In ieder geval, deze vriend, die ken ik al van school. Ik heb hem leren kennen in 1973. Al een tijdje terug. En we raakten bevriend. Hij is door mij toen tot bekeer gekomen, door mijn fanatisme. En heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven. We waren intens bevriend vanaf die tijd. Altijd op school. Al, we hebben ook wel ruzies gehad. Zeker om vriendinnetjes en zo. Maar dat was in die tijd zo. Maar we gingen zelfs samen op bijbelschool. Wij deden alles in feite gewoon samen. We sliepen samen op een kamer, we deelden een kamer. En we waren echt hele nauwe vrienden. En dat zijn we nog door al die jaren geweest. Maar ik heb hem meegemaakt. Ik noem bewust zijn naam niet. Want heel veel mensen luisteren deze band en die kennen hem. Maar hij was een vriend voor mij waar ik heel veel van heb geleerd. Hij was nog meer fanatiek dan ik ben. Of was. Of ben. Hij was ook zo ontzettend gedreven, zo gemotiveerd. Hij stond in leiderschap van grote zendingsorganisaties. En het was voor mij altijd een voorrecht om bij hem in huis te zijn als ik in Zuid-Afrika was. Want iedere keer hoorde je weer van wat er allemaal gebeurd was en hoe de Heer hem zegende. En zijn broer kreeg een zoontje. En daar was hij heel erg verkikkerd op. Het werd zo'n hecht band tussen die vriend van mij en zijn neefje. Dat hij reed ieder weekend om dat mannetje op te halen. Dat was 110 kilometer heen en 110 kilometer weer terug. En dat deed hij dan. Vrijdag ging hij ophalen en zondag bracht hij hem weer terug. En dat iedere keer als ik dan daar was, dan zag ik die liefde, die vriendschap tussen die vriend van mij en dat kleine mannetje. En iedere keer zag je dat dan weer verder ontwikkelen. En het jongetje werd ernstig ziek toen hij 9 jaar oud was. En ik ben daar in huis geweest en ik heb hem met al die slangetjes en alles in zijn neus zien lopen. En hij was aan het vechten voor zijn leven. En uiteindelijk heeft hij die ziekte niet kunnen overwinnen. Het lichaampje gaf het in en is dat jongetje overleden toen hij 11 jaar oud was. En ik belde mijn vriend. We hebben altijd gezegd, we zijn maar een vlucht van elkaar vandaan als het moet. En ik belde hem. En ik kreeg hem aan de telefoon, ik vroeg hoe het met hem ging en hij zei van, nou dat gaat wel. Ik zei van, je weet dat ik het ben, hè? Ik ken je. En hij brak aan de telefoon en hij huilde hartstochtelijk. Hij heeft de begrafenis ook geregeld en geleid. En ik zag, daarna ben ik weer vaak bij hem in huis geweest en ik heb mijn vriend zien vervagen. Hij heeft zijn doel verloren. Hij is uit zijn leiderschap gestapt. Hij is totaal weggezakt. Als iemand die ik niet heb gekend daarvoor. Totaal geen hoop meer. Wanhopig. Moedeloos. Alles is onder zijn voeten weggeslagen. Hij kon het niet geloven en nog steeds niet verwerken. Maar hij is nog steeds mijn beste vriend. En dat zal hij ook altijd blijven. Maar dan zie je wat zoiets met een mens doet. Wat een intens verdriet. Hij heeft zo geloof gehad dat God het wonder zou doen. En dat is niet gebeurd. En zoveel van u vanmorgen hebben eenzelfde verhaal te vertellen. Ik zei wel eens tegen iemand die op een gegeven moment inderdaad, we waren ergens nou onderweg en hij zat zijn hele levensverhaal mij te vertellen hoe moeilijk hij het heeft gehad en hoe zwaar hij het heeft gehad. En op een gegeven moment werd ik er zo moe van. Ik ben een mens en graag luister ik graag en ik bemoedig ook graag. Maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van, ja, nu weet ik het wel. En op een gegeven moment kwam er een auto bij ons voorbij met 5 mensen in die auto. En ik zei van, moet je eens kijken naar die auto. Ik zeg, hoeveel mensen zitten erin? Er zitten 5 mensen in. Ik zeg, weet je, ieder persoon die daar in die auto zit, ieder persoon heeft een verhaal. We kennen allemaal onze moeite en onze zorg en onze strijd, onze teleurstellingen, onze wanhoop. En zoveel van u vanmorgen hebben ook uw verhaal. Jezus kon het wonder hebben gedaan. Hij had in kunnen grijpen. Hij had de situatie kunnen veranderen. Maar dat is niet gebeurd. En misschien vindt u dan dat Jezus te laat is gekomen. En u in de steek heeft gelaten. Zoals u weet was het voor het dochtertje van Jairus niet te laat. Want hij kwam nog vooralsnog in het huis en hij zei tegen die mensen van, zij slaapt. En hij werd uitgelachen omdat hij dat zei. En hij vroeg dat iedereen het huis verliet behalve de vader en de moeder. En hij ging met hen die kamer binnen en hij raakte haar aan en zei Talitha kum. En ze zat weer in zijn praten. Jezus gaf haar weer het leven terug. Ik moest daar zo aan denken toen ik het neerschreef. Dan denk ik van, het is ongelooflijk eigenlijk. Jezus heeft nooit een begrafenisdienst gehouden. Lazarus ook, hij wekte ze op. En zo. Bij Jezus was er nooit een begrafenis. Maar Jezus was niet te laat. Ook al leek het erop. De omstandigheden leken erop dat Jezus te laat zou zijn gekomen. Dat die mensen waren in verdriet en in wanhoop in de zin van ze hebben hun kind verloren. Maar Jezus ging mee en liet zien dat er altijd nog hoop is als je blijft geloven in Jezus. En ik weet wel dat het niet zo vaak meer voorkomt dat mensen nog opstaan uit de dood. Ik hoor het wel eens en ik heb het ook van die bewuste vriend een keer gehoord, hoe hij meegemaakt heeft dat er voor een voorganger is gebeden die overleden was. En toen is de gemeente gaan bidden en hij is ook gevraagd om mee te komen. Hij was toevallig daar, ik denk dat het in Nigeria was of zo. En zij gingen bidden en ze accepteerden niet dat die man overleden was. En die man die stond op uit de dood en die was boos. Die zei van, als je weet waar ik was, dan had je me laten zitten. Hij zegt van, nu had ik het al achter mij, nu moet ik weer een keer gaan. Hij zegt van, ik had het al. Hij was echt werkelijk op een gegeven moment teleurgesteld. Maar ja, die gemeente was natuurlijk aan het loven en prijzen. En die man die had zoiets van, nu moet ik maar zien dat ik het nog maar weer red. Maar ik geloof dat hij het wel gered heeft. Maar goed, in ieder geval. Zo vaak komt het niet meer voor. En te weinig beseffen wij misschien in dit leven dat de dood ook niet het laatste woord heeft. Te weinig beseffen wij misschien dat mensen die over die drempel heen zijn gegaan, naar de andere kant en in de hemel waar ze zijn, dat ze nu een volmaakt lichaam hebben. En totaal niet meer denken zoals wij denken. En ook niet meer zijn zoals wij zijn. Ze zijn volmaakt. En het is allemaal overweldigend. Zodat wij, die nu achter zijn gebleven, vanuit onze oprechte liefde, voor hen alles gunnen. Als wij het zouden beseffen, hoe intens gelukkig zij daar zijn. En ik bedoel het zeker niet goedkoop naar iedereen die heeft moeten lijden door het verlies van een geliefde. Het blijft nog steeds iets waarvan ik vind dat eigenlijk niet bij het leven zou moeten horen. Het maakt mensen moedeloos. Het slaat de voeten onder de zin van je leven onder je uit. Maar er zijn ook andere situaties waardoor je denkt of kan denken dat God je in de steek heeft gelaten. dat God misschien te laat is gekomen. Als hij soms heel enthousiast was over iets. En dat mensen mee mochten doen voor God. En dat ze hebben ervaren dat wat ze voor hem deden, dat ze dat in zijn wil deden. En dat ze hoge verwachtingen hadden van dat wat God aan hun heeft gegeven. En dat ze gehoopt hadden en uitgezien hebben naar grote dingen zoals herlevingen of genezingen, bevrijdingen, bekeringen door God. En het wil maar niet. Heel veel mensen zijn op de weg in het dienen van God ook uitermate teleurgesteld geraakt. Waar bent u? Ik heb toch geluisterd naar uw stem. Heel veel mensen zijn moedeloos geworden om zo lang vast te houden en blijvend te geloven op wat zij meenden van God te hebben ontvangen. Maar de werkelijkheid niet zien of gezien hebben worden in hun leven. En uiteindelijk geven ze het maar op. En dat doet me denken aan een verhaal van Abraham. In Genesis 18, waar dat beschreven staat. Abraham, die hoorde een stem, staat er. En die stem, die sprak hem zo aan. Hij wist totaal niet, het staat niet in de Bijbel. Hij wist totaal niet van wie die stem was. Hij kende God nog niet. Heel veel mensen willen dat niet aanvaarden. Maar op dat moment was hij een van degenen die de maangod aanbad. En hij was in Ur. En dat was een traditie en cultuur om de maan te aanbidden. En toen ineens hoorde Abraham een stem die hij nog nooit had gehoord. En die stem die beloofde hem een groot land en een groot nageslacht. En hij was zo overtuigd van die stem dat hij naar zijn vrouw ging en naar zijn knechten en iedereen die daar, want hij was een rijk man op dat moment. En hij zei van, ik heb een stem gehoord die mij een groot nageslacht beloofde en een groot land. En wij moeten hier uitgaan, hier vandaan waar wij hier wonen, uit Ur. En wij moeten weggaan naar het land waar hij ons zal zeggen waar we naartoe moeten. En daar gingen ze, zonder enige aanleiding of zonder aanwijzing moet ik zeggen. En daar gingen ze, met alles wat ze hadden, vertrokken zij. En hij heeft niet alleen zijn vrouw weten te overtuigen, maar ook nog zijn broer Lot, die ook meeging, die had hij ook overtuigd. Zijn verhaal moet zo overtuigend zijn geweest. Ik heb me wel eens afgevraagd van, hoe kreeg hij het voor elkaar om zoveel mensen met hem mee te krijgen? Ze geloofden in hem. Ze geloofden in wat hij zei. En ze gingen met hem mee. Alleen maar op basis van een stem wat hij had gehoord. Ja, God openbaarde zich daarna wel aan hem. Toen hij uiteindelijk op een gegeven moment ergens aankwam in Kana, het land kwam in de Kana, op ergens onderweg naar het land wat God hem zou geven. En God verscheen aan hem en toen wist hij wie God was. God openbaarde hem als de El Shaddai, de Almachtige. En hij bouwde een altaar daar voor God. En toen wist hij met wie hij te maken had. Vanaf dat moment wist hij wiens stem hij had gehoord. En hij was al op leeftijd, zijn vrouw was al op leeftijd, maar ze geloofden vast aan die belofte. Uiteindelijk stierf Abraham. Sara was hem al voorgegaan. En toen heeft hij een graf gekocht, een spelonk van de Hethieten. Heeft Abraham een spelonk gekocht, waarin hij Sara heeft begraven. Het enige stukje land dat hij had, een spelonk. En uiteindelijk stierf Abraham op een leeftijd van 175 jaar. Ik heb nog even. Hij stierf op 175 jaar. En al wat hij had, staat ook in Hebreeën 11, waar Abraham als geloofsheld genoemd wordt. Al wat hij bezat, na die geweldige belofte van die stem die hij had gevolgd, al wat hij daarvan over had en wat hij zag, was een spelonk. Een graf van zijn vrouw. Hij heeft niets gezien van dat grote nageslacht. Integendeel, het was zelfs heel erg moeilijk om nog een kind te krijgen. De kind van de belofte, Isaac, zoals u weet. Eerst moest Ismaël nog geboren worden. Er was een hele drama in dat gezin wat zich daar afspeelde. En toen werd Isaac uiteindelijk geboren, het kind van de belofte. Nou, wat een groot nageslacht. En Abraham stierf. Hij heeft niets gezien van het grote nageslacht. Niets gezien van het grote land wat God hem zou geven. God kwam voor Abraham misschien op dat moment te laat. En toch heeft Abraham altijd, je leest nergens dat Abraham heeft getwijfeld. Abraham heeft zich vastgehouden aan die belofte van God. En hij stierf zonder dat hij iets heeft gezien van die belofte. Maar wij weten dat die belofte is waar geworden. God houdt zich aan zijn belofte. God houdt zich aan zijn woord. Zelfs toen hij gestorven was. Maar ik kan me voorstellen dat Abraham ook wel eens gevraagd heeft van... Heb ik die stem nog goed gehoord? Ben ik niet te impulsief geweest? Dat zijn allemaal vragen die bij ons ook opkomen als wij onderweg zijn met elkaar. En als wij die moeite voelen met elkaar en het maar niet wil lukken, dat we dan zo moedeloos kunnen worden, dat wij het op willen geven en dan beginnen te twijfelen van, heb ik Gods stem wel goed verstaan? Misschien heeft u uw eigen vragen in uw leven om de nare dingen die u in uw leven heeft meegemaakt. En voel je je misschien verslagen. En denk je dat de strijd is gestreden. Maar de strijd is niet over, tenzij jij het opgeeft. Maar als jij, als u vanmorgen het besluit neemt om niet toe te geven aan uw gevoel, maar te staan en te blijven staan in uw geloof, zult u als overwinnaar uit de strijd komen. Want God laat ons niet in de steek. Toen Jezus aan het kruis stierf, leek het erop dat de strijd was gestreden en dat het afgelopen was. Het leek erop dat de duivel hem neergeslagen had. En al die mensen die Jezus hebben zien lijden, al die mensen die hebben gezien en toeschouwers waren van het feit dat Jezus getimmerd werd aan dat kruis en hem hebben zien sterven, met alles wat daarbij hoorde, hadden de overtuiging van het is voorbij. Zelfs zijn discipelen begonnen te twijfelen van, is dit de Messias die nu zichzelf zo moet laten slachten? Die nu door deze mensen in feite gewoon gedood worden. Alle hoop viel op dat moment weg. Jezus was gestorven. Hij was dood. En ik kan me voorstellen dat zaterdag daarna, na de vrijdag die gekruisigd was, dat het stof even was gaan liggen en dat men toen pas begon te beseffen van, hij is er niet meer. Alle hoop was weg. Er was geen hoop meer. Alles viel weg en niemand had nog verwacht dat Jezus uit de dood op zou staan. En de vijand dacht dat Jezus verslagen was. Maar na 3 dagen gebeurde er iets. Er was een beving in die duistere duisternis. En die roestige deuren van de hel begonnen te trillen. Op die roestige scharnieren. Het zag er niet goed uit op die vrijdag. Dat Jezus stierf en in het graf werd gelegd. Het zag er niet uit op die zaterdag. Er was rouw en verdriet. En het zag er slecht uit. Maar op die zondag stond Jezus op uit de dood. En het mag er nu zo uitzien als de vrijdag voor jou, dat je door zo'n strijd heen gaat. En het mag misschien een zaterdag zijn waar je nog steeds in rouw bent van vandaag. Maar ook jouw zondag komt eraan. Dat Jezus opstaat in jou en zal bevestigen welk geloof jij in hem hebt en hoe jij volhardt in hem. Het is zo de moeite waard om te blijven vertrouwen op God en op dat wat je doet. Dank je voor die amen. Kom daar ergens vandaan.
Amen.
Diezelfde kracht die Jezus uit de dood haalde, leeft ook in jou. En als je dat gelooft, gaat je emotie, jouw gevoel ook daarop reageren. Hij is jouw God van de hoop. Ik vind dat misschien wel mijn mooiste tekst in de Bijbel, Romeinen 15 vers 13. Dat hij de God van de hoop is. En ik heb hier al over gesproken en ik heb die tekst vaker aangehaald. Maar ik zal die tekst nog 100 keer aanhalen. Want hij is de God van de hoop. Zelfs als je denkt dat je te neergeslagen bent, zelfs als je moedeloos bent of wanhopig bent, is hij de God van de hoop. Paulus zegt dat de God nu der hopen, als God niet de God van de hoop was, als God zijn rug op ons zou hebben gekeerd, als God zich niet meer met ons bezig zou houden en hij zou niet de God van de hoop zijn geweest, dan waren wij de meest rampzalige mensen vanmorgen die er in deze wereld bestaan. Maar hij is de God van de hoop. Ook in uw situatie, ook in jouw situatie, is hij de God van de hoop. En zegt Paulus dat hij jou mag vervullen met loutere vreugde en vrede. Dat is een vreugde en vrede die God alleen kan geven. Dat is puur, dat is echt, dat is niet oppervlakkig. Zoals je bijvoorbeeld op een gegeven moment even kan genieten van de kermis en denkt van, oh, is dit leuk. Dat is even, dat is oppervlakkig. Maar die vreugde en vrede die God ons geeft, is puur en dat blijft in je zitten. Die vreugde en vrede die God ons geeft. Hij zegt, mag die God van de hoop jou vervullen met loutere vreugde en vrede in je geloof. Niet in je gevoel, maar in je geloof. Dat je dat vast mag houden, dat Hij die God van de hoop is. Dat je mag vasthouden aan dat wat je doet tot eer van Hem. En mag weten dat Hij jouw God is. Hij is nog steeds die God van de hoop. Ook al lijkt het niet zo. Hij is er en Hij vult jou met vreugde en vrede. Zelfs ten tijde van jouw nood en jouw pijn. Vult Hij jou met vreugde en vrede. En dan staat er verder om overvloedig te zijn in de hoop. Niet om hoop te hebben, maar om overvloedig te zijn in de hoop. Overvloedig. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat roept hij erbij. En dat roept hij niet zomaar bij. Want hij weet als wij het moeilijk hebben. Als wij door moeite gaan. Als wij verdriet hebben en pijn hebben en teleurgesteld zijn. Dat wij emotionele mensen zijn. Die reageren op onze emotie. Maar door de kracht van de Heilige Geest. Mogen wij overvloedig zijn in die hoop. En de Heilige Geest woont in ons. Daar heb ik al genoeg over gesproken. Hij woont in ons. Dus God komt nooit te laat. Hij kan niet te laat komen. Want Hij leeft in u. Hij is in u. Dus als u denkt, ik ben moedeloos, terneergeslagen. Het is klaar, het is over. Heer, kom mij maar halen. Dan zegt God, ik ben nog lang niet klaar met jou. Want mijn geest is in jou. En ik kan nog heel veel doen door mijn geest in jou. De geest die in jou is. Waar de vijand een hekel aan heeft, is dat wij moeten beseffen dat God zijn geest in ons heeft geplaatst. En dat is stromen van levend water, waar ik ook al zo vaak over heb gesproken, dat die naar buiten komen. Daarom zorgt hij voor moeite en problemen en verwarring, om ons ervan te weerhouden dat die stromen van levend water weer uit ons binnenste zullen vloeien. En dat wij zullen laten zien wie die God van hoop is. Heel veel mensen zijn in hun leven door een hele moeilijke tijd heen gegaan. Maar, en ik weet zeker dat er van die mensen hier vanmorgen ook zitten. Die door moeite heen zijn gegaan. Die zo terneergeslagen waren. En het eigenlijk vanuit zichzelf op wilden geven. Maar er was iets in u. Er was iets in jou die jou dreef om door te gaan. En het niet op te geven. Jeremia die gaf het ook op een gegeven moment op. Hij zei tegen God van, ik voel me door u bedrogen. Ik voel me door u bedrogen. Iedere keer word ik in de gevangenis gesmeten. Ik word geslagen. Ik word vernederd. Iedere keer denk ik, ik sta van u op. Ik ga ermee stoppen. Ik kap ermee, zei Jeremia. En dan staat er, en op het moment dat ik dat zei, begon het in mij te branden als vuur. Man, je kan niet stoppen, want Gods geest is in jou. En met Gods geest is er altijd kracht in jou om weer opnieuw op te staan. En is er weer hoop, omdat Hij die God van de hoop is. En dat Hij dat levend maakt door zijn kracht in jou. Dat is hoe God werkt. Ik moest afgelopen dinsdag een Bijbelstudie geven in Wormerveer. En ik had een heel andere studie, maar op een gegeven moment... Ik was net zo'n leraartje, weet je wel. Er zitten de mensen daar en ik zat hier achter een bankje met een tafeltje. En ik kon niet blijven zitten van enthousiasme. Dat gevoel heb ik nu ook weer. Ik zal nu, als ik hier zou zitten, zou ik opstaan van enthousiasme in de wetenschap. Maar God leeft in ons. Als Hij in ons is en wij weten dat zeker dat Hij in ons is. En dat zegt het woord, dus het woord ligt niet. Dan worden wij weer enthousiast in die hoop die God ons geeft. Het mag voor de buitenwereld eruit zien alsof je alles kwijt bent geraakt. En het mag voor de buitenwereld lijken alsof je volledig aan de grond zit. Maar zij die bij ons zijn, zijn sterker en meer dan zij die bij hen zijn. En wij kunnen terugnemen waardoor de vijand van ons is afgepakt. Wat het ook mag zijn. U mag het gevoel hebben dat je alles bent kwijtgeraakt en dat alles kapot is. Maar die hoop die binnenin u is, zult u zeker sterker maken en u zult sterker zijn dan ooit tevoren. En die stromen van levend water zullen beginnen te vloeien. En de kracht van Gods geest en van God zelf zal door u heen zichtbaar worden. Als u gelooft dat dit woord waarheid is. Ik heb het wel eens gevraagd. Als wij geloven dat dit woord waar is. En dat de Heilige Geest in u woont, want dat is wat dit woord zegt. Dan heeft u de kracht in u. Om naar alle drama's in uw leven, alle pijn wat u heeft ervaren, alle moeite waar u doorheen bent gegaan, om weer op te staan en weer opnieuw te beginnen. Op het moment dat de vijand dacht dat hij u volledig onderuit had gehaald en u niet meer in staat zou zijn om weer te beginnen. Jezus komt nooit te laat. Hij is in u. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Dat voorbeeld van Jezus met zijn discipelen in die boot in die storm. Dat zij dachten dat zij zouden vergaan. En dat ze Jezus wakker moesten maken. Ik heb dat wel eens ook gevisualiseerd. Dat ik gewoon bedenk, hoe kan iemand liggen te slapen op een bootje die zo tekeer gaat in die storm. En Jezus lag te slapen. Hij had alle rust en vrede. Hij maakte zich totaal niet druk. Terwijl die discipelen volledig in paniek waren. En hem in paniek wakker maken van, word wakker. En weet u, Jezus wordt wakker. Die ziet dan de paniek. En dan dit. Dan stapt hij niet uit het bootje en loopt op het water terug naar de kust. Dat had hij kunnen doen. Zoiets van, oh, jullie klein gelovigen. Zoek het maar uit in jullie ellende. Jullie redden het wel. Jezus bleef in het bootje. Hij kalmeerde die storm. Dat is waartoe hij in staat is. En hij is ook in staat om mijn storm en uw storm te kalmeren. Als wij in hem geloven. Jezus stapt niet uit die boot. Het is niet zo dat als wij ineens op een gegeven moment door een drama gaan, dat God zijn Heilige Geest uit ons uithaalt en zegt van, even weg, even nu niet. Gods Geest leeft in ons. Hij blijft in ons. En met hem gaan we nog steeds een toekomst in van hoop. En van herstel. Want zo is mijn God. Hij is de God van de hoop. En wij zijn zijn kinderen. Hij laat ons nooit in de steek. En hij komt nooit te laat. Amen.
Mag ik iets zeggen?
Ja.
Ik was gisteren op de open doorstap. En ik heb gezien wat hoop doet met mensen. Zo geweldig. Mensen die in de gevangenis gezeten hebben. Maar doorgaan omdat ze hoop hebben. Ja. En het thema was hoop doet leven.
Ja.
Dat is geweldig.
Ja. Het is ook geweldig. Maar je ziet zoveel mensen ter neergeslagen. Die zich overgeven aan de wanhoop. Overgeven aan, ik kan het niet meer. En dat heb ik gezien in die vriend van mij. En iedere keer als ik hem zie, dan praten we weer. We zijn al een paar keer samen naar het wildpark geweest, Kruger Wildpark. Waar we dagen op een gegeven moment samen praten en bidden en met elkaar. Maar hij heeft het niet meer op kunnen pakken. En dat vind ik nog steeds heel erg. En ik hoop nog steeds dat er een dag komt dat hij het wel kan. Want wij hebben hem, dan heb ik het over de Heilige Geest in ons. Het is niet klaar, het is niet over. God gaat met ons door. Weet u, en dat blijf ik zeggen, dat is toch ons voordeel. Ik had al amen gezegd, dus het is mijn tweede preek. Het is ons voordeel dat Gods Geest in ons woont. Mensen, Jezus zei, en ik heb het al zo vaak geroepen, maar je moet mij maar verdragen, ik word ook een dagje ouder. En dan herhaal je vaak dingen. Maar Jezus stond op het tempelplein en hij riep het uit. En ieder die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan zegt Johannes daarbij, dan zegt hij van, dat zei hij over de Heilige Geest, staat in Johannes 7. Dat zei hij over de Heilige Geest die nog moest komen, zegt Johannes. Met andere woorden, die stromen van levend water, dat is een beeld van het Heilige Geest die in ons is en die naar buiten vloeit. En Jezus zegt, en ieder die in mij gelooft, zij die niet in hem geloven, hebben dat niet. Die hebben die hoop niet. Maar wij hebben de Heilige Geest in ons en stromen van levend water vloeien uit ons binnenste. Wij hebben die hoop wel. En dat moeten wij beseffen. Wat er ook gebeurt. Wat voor een probleem wij ook tegenkomen in ons leven. Wij hebben die God van hoop in ons. En dat maakt alles weer nieuw. Iedere keer weer. En dat is een hoop die de wereld niet heeft. Dus daarom kijkt de wereld zoiets. Oh, wat erg. Wat vervelend. Wat naar. Wat. Ja, dat houdt helemaal op voor jou. Nou, helemaal niet. Want ik heb iets in mij wat jij niet hebt. En dat hoeft niet te zijn dat ik dan zoiets heb van me, Tarzan, you, Jane. Weet je wel, ik heb meer dan jij. Maar dat ik het mag weten dat hij de God van de hoop is en dat hij in mij leeft. En dat er, omdat hij in mij leeft, altijd weer hoop is. En dat wij weer op mogen staan, onze wonden mogen likken en sterker mogen zijn dan ooit tevoren. Amen voor deze tweede preek. Dankjewel. We gaan bidden. Soms, Heer, schieten woorden tekort om u te danken voor alles wat u ons gegeven heeft. En soms beseffen wij niet wie u bent in ons en door ons. En misschien roept uw stem ons van binnenuit om weer die moed te houden en op te staan en te mogen staan in die kracht die u ons geeft. En zijn we zo overmeesterd en overmand door ons gevoelens en emotie dat wij die stem niet horen. Maar ik bid u in de naam van Jezus, als er vanmorgen hier mensen zijn, heren, die dit zo herkennen, dat ze zo moedeloos zijn. Door moeite heen gaan, door die dalen heen gaan, die we ook lezen in uw woord. Ik bid, o God, dat dit woord bemoedigend mag zijn om te weten dat u die God van de hoop bent. En dat er altijd hoop is. Dat u de weg baant, dat u ons niet alleen laat, dat u ons niet in steek laat, maar dat u ons hand vasthoudt en ons leidt op uw weg. En u bent volmaakt. Bij u is niets onmogelijk. U kunt deuren openmaken die normaal voor mensen gesloten zijn. En ik dank u, o God, dat u deuren opent. Die wij soms denken gesloten zijn omdat wij het niet meer willen. Ik bid u, o Heer, dat uw geest krachtig in ons zal worden. Dat we zullen beseffen dat er altijd hoop is. En dat het een setback is, dat het een tegenslag is en dat wij ook dalen kennen in ons leven. Maar dat we ook mogen weten dat door u en in u is er altijd weer een zondag, een dag van opstanding. En dat ook die opstandingskracht, o God, door uw geest, het was uw geest die Jezus uit de dood liet opstaan. En dat uw opstandingskracht in ons is. En ik bid u, o God, dat het waarheid mag worden in ieders leven die op dit moment zoveel moeite heeft en zoveel pijn leidt. Dat wij mogen weten dat ook onze zondag aanbreekt. En dat uw opstandingskracht in ons zal leven. Ons opdoen staan in u. En dat wij mogen leven. Dat die zon mag gaan schijnen. En mag weten dat u de God van de hoop bent. Niet alleen nu, maar voor altijd. In Jezus naam. En als u iemand bent die door zo'n dal gaat en u wil gebed of u wil erover spreken, dan weet u, bent u van harte welkom om dat te doen. Ondanks het feit dat ik vlieg pas vanavond, dus ik heb alle tijd nog mijn hele tas pakken, maar dat doe ik vanmiddag. Maar kom, laten wij met u bidden. Wij willen graag u bemoedigen. Het is zo jammer als de vijand vat op u krijgt, op ons krijgt, om ons te neer te slaan en teleur te stellen. Wij zijn overwinnaars in hem. Meer dan overwinnaars zelf, zegt de Bijbel, in hem die ons heeft lief gehad. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt en dan gaan wij zingen. Wij hebben hoop die zeker is. Niet zomaar een hoop, maar een hoop die zeker is. 699 in opwekking. Dat is een uitroep en een belijdenis die de vijand hoort. Ik weet dat Jezus leeft, er is geen twijfel. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw collecte voor de gemeente te geven. Zo'n mooi lied. Adonai, u bent Heer over al wat leeft. U bent Heer. En nog zo'n mooi lied is nummer 733. De zon komt op en maakt de morgen wakker. Loof de Heer, o mijn ziel. Zullen we dat staande zingen als slotlied? Thank you. hebben zoveel redenen, Heer, om u te loven en te prijzen. 10.000 is zelfs nog te weinig. U doet zoveel voor ons. Heel veel dingen die wij niet zien. Zelfs, Heer, dat wij de mogelijkheid hebben om vanmorgen hier te kunnen zijn. Te kunnen lopen, te kunnen bewegen, kunnen ademen. Het is allemaal door u. Allemaal door u gegeven. U doet zoveel voor ons. En dank u wel, Heer, dat ondanks het feit dat er wel eens strijd is en moeite is, dat we hoop hebben in u. En dat we reden hebben, altijd reden hebben, om zelfs vanuit de strijd en de moeite, om uw naam te loven en te prijzen, om wie u bent. Want u bent die God bij wie niets onmogelijk is. En wij buigen in ootmoed voor u. En we geven onszelf aan u. Heer, ga uw gang met ons. Laat ons merken, Heer, maak u openbaar in ons, dat wij zullen zien en zullen weten en voelen wie u bent in ons en door ons. Om dat aan elkaar uit te delen, uw liefde en uw kracht aan elkaar, uw bemoediging, uw wijsheid. We hebben dat nodig. We verlangen zo naar meer van u. Dus werk in ons en door ons. Laat die stromen van levend water maar door ons heen vloeien. Naar elkaar toe, maar ook naar mensen die niet gelovig zijn. Dat uw naam zal gaan heersen. We willen u eren en u aanbidden. En daartoe wil ik u zegenen met die geweldige liefde van God. Die zoveel van ons houdt. Ik wil u zegenen met de genade van de Heer Jezus. Die weg is gegaan van lijding van de dood. Maar weer op de derde dag is opgestaan. Ik wil u zegenen met de koinonia. De tegenwoordigheid. Van de Heilige Geest die in ons is. Die ons bemoedigt. Die ons die kracht geeft. Die ons vult met liefde en wijsheid. En die ons wijst op wat Jezus heeft gedaan. Wees gezegend in de naam van Jezus. Amen.
Ja, mag ik nog wat zeggen? Dan zijn we nog vergeten. Vorige week, ik weet niet, is er een moment geweest dat we met de gemeente rondom broeder en zuster Kiers hebben gestaan. Hij is geopereerd. Het is allemaal goed gegaan. Het zijn wel wat dingetjes die nog zijn plek moeten hebben. En het heeft nog een heel traject. Maar blijft u voor ze bidden. Het gaat naar omstandigheden goed met hun. Dus gezegende zondag.